Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer lazen we dat koning Nagas van de Ammonieten was overleden. David betuigde zijn medeleven aan de zoon Ganun, omdat zijn vader overleden was. Ganun werd de nieuwe koning. En de mannen die David stuurde om deze nieuwe koning te condoleren en te troosten, worden bijzonder slecht ontvangen door de Ammonieten. Ondanks de goede verhouding die David had met de overleden vader, gaan zij nu uit van slechte bedoelingen. De mannen worden gevangen genomen, hun baarden voor de helft afgeschoren, hun mantels afgeknipt en ze worden halfnaakt weer naar huis gestuurd. Opvallend is de zorg die David geeft aan deze mannen die zo schandalig behandeld zijn. Een goede leider heeft aandacht voor de omstandigheden van zijn mensen. En in de verslagen die volgen op de grote veldslagen wordt dit aspect ook niet vergeten. Zo is God ook. Hij ziet het onrecht dat mensen aangedaan wordt en heeft er aandacht voor. Daar is God niet te groot voor, of daar heeft God het ook niet te druk voor. De Ammonieten zoeken hulp bij onder meer de Arameërs en ze maken zich klaar voor de strijd. David reageert door Joab en het leger uit te zenden. De helden worden ze genoemd. Joab spreekt zijn mannen vlak voor de strijd moed in. Hij roept hen op om dapper te zijn, om voor hun volk en voor God te vechten. De aanval dreigt zowel van voren als van achteren. Het zal niet makkelijk worden. Joab weet echter ook waarvoor hij strijdt en wie het laatste woord heeft. Hij vraagt God niet om de overwinning, maar hij vertrouwt erop dat God zal doen wat goed is. Met de erkenning dat Israël aan God toebehoort, laat Joab de eindverantwoordelijkheid in Gods handen. De strijd eindigt in een grandioze overwinning. In de lente van het jaar daarna gaan de meeste koningen er weer op uit om strijd te voeren. David stuurt Joab en zijn leger ook, maar kiest er zelf voor om niet mee te gaan. David blijft in Jeruzalem, in zijn comfortabele paleis. Terwijl zijn mannen vechten, begint hij een affaire met de vrouw van een van zijn beste strijders. En ze raakt zwanger. David wil de pijnlijke situatie oplossen door haar man in te zetten op een gevaarlijke positie, in de hoop dat hij gedood wordt. Hij sneuvelt inderdaad, en Bathsheba, zijn vrouw, wordt na de rouwperiode Davids vrouw, en ze komt in het paleis wonen. Dat is niet het einde van het verhaal, en vandaag horen we hoe God daarop reageert in 2 Samuel 12.
In 2 Samuel 12 wordt de beschrijving van de geschiedenis van David en Bathsheba voortgezet. In het vorige hoofdstuk zijn we geconfronteerd met de ernstige overtredingen van David, waarbij schijnbaar het onrecht lijkt te triomferen. Maar 2 Samuel 11 werd afgesloten met de woorden: maar de Heere beschouwde deze handelwijze van David als een grote zonde. In 2 Samuel 12 grijpt de Heere in door de profeet Nathan. Nathan is als profeet verbonden aan het hof van David. Hij geldt ook als degene die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van muziek in de tempel. Daarnaast is Nathan degene die mede de geschiedenis van David op schrift heeft gezet. 2 Samuel 12 vers 1 en 2. Daarom stuurde de Heere de profeet Nathan naar David om hem het volgende verhaal te vertellen. Er woonden 2 mannen in een stad. De ene was erg rijk en bezat grote kudden runderen en schapen. De andere man was erg arm. Hij had maar 1 lammetje kunnen kopen. Nathan vertelt aan de koning een gelijkenis over 2 mannen die in dezelfde stad wonen. Een gelijkenis of een parabel is een uitgebreide metafoor. Een uitgebreide metafoor is een verhaal wat in Bijbelse literatuur wordt gebruikt voor onderwijzende doeleinden. In het verhaal dat Nathan vertelt, hebben verschillende elementen een diepere betekenis. De ene man is rijk en de andere arm. De rijke heeft een grote kudde en de arme man heeft maar één lammetje. Nathan vertelt David een verhaal. Het is een verhaal dat David met zichzelf confronteert. Het is alsof hij in een spiegel kijkt. Het woord van God is ook voor ons een spiegel die ons laat zien wie wij werkelijk zijn. 2 Samuel 12 vers 3. Dat lam was samen met zijn kinderen opgegroeid. Het at met de pot mee en kreeg te drinken uit de beker van de arme man. Hij liet het dier op zijn schoot slapen en hield van het dier alsof het zijn dochtertje was. Het valt op dat er over een lammetje wordt gesproken, waarvan de arme man hield alsof het zijn dochter was. Daarmee verwijst Nathan subtiel naar Bathsheba, de vrouw van Uria. Bat betekent in het Hebreeuws dochter. 2 Samuel 12 vers 4. Op een gegeven moment kreeg de rijke man een gast op bezoek. Maar in plaats dat hij een lam of rund uit zijn eigen kudde liet slachten, om het de reiziger voor te zetten, nam hij het lam van de arme man, roosterde het en bood het zijn gast aan. Op zekere dag krijgt de rijke man bezoek en van hem wordt verwacht dat hij een maaltijd opdient. De rijke man is uit gierigheid niet bereid iets te nemen van zijn eigen vee en daarom neemt hij het lammetje van de arme man en maakt het klaar voor de bezoeker. 2 Samuel 12 vers 5. David was woedend. Ik zweer bij de levende God, brieste hij, dat iemand die zoiets doet ter dood moet worden gebracht. Hij moet de arme man 4 lammeren terugbetalen voor het lam dat hij stal en omdat hij geen medelijden toonde. De gelijkenis van Nathan beschrijft een ernstige vorm van onrecht en het wekt geen verbazing dat David woedend wordt. Hij begint met een eed te zweren bij de Heere. Daarmee roept hij God aan als getuige bij de woorden die hij nu gaat zeggen. Hij verklaart dat de man die zulke dingen doet, ter dood moet worden gebracht. David zegt ook dat het lam viervoudig vergoed moet worden, naar de wetsregel in Exodus 22. De Heere gaf aan Mozes het voorschrift, waarin een dief in het geval van veediefstal een vergoeding moet geven die veel hoger is dan de eigenlijke waarde. In het geval van een schaap moest een viervoudige vergoeding worden gegeven. Andere uitleggers zien in de vermelding van de viervoudige vergoeding een verwijzing naar de 4 kinderen van David die de dood zijn gestorven. De bedoelde 4 kinderen zijn het eerste kind van Bathsheba, Amnon, Absalom en Adonia. Luisteraar, valt het u in deze verse op hoe gemakkelijk een mens de zonde bij iemand anders ziet en veroordeelt, maar blind is voor de zonde in eigen leven? We zien het in Davids reactie op de gelijkenis van Nathan. 2 Samuel 12, vers 6 en 7. Toen zei Nathan scherp tegen David, u bent die rijke man. De Heere, de God van Israël, zegt, ik maak u koning over Israël en redde u uit de handen van Saul. Ik gaf u zijn paleis en zijn vrouwen en de koninkrijken Juda en Israël. En als dat nog niet genoeg was geweest, had ik u wel nog veel meer gegeven. Na deze felle uitlating van David, neemt Nathan het woord en zegt dat David deze man is. Vervolgens laat de profeet zien dat hij niet gekomen is als een particulier persoon, maar optreedt als officieel gezant van de God van Israël. De uitdrukking de Heere, de God van Israël, zegt, onderstreept dat. Nathan somt de weldaden op die de Heere aan David heeft bewezen. De Heere heeft David gezalfd als koning over Israël en hem gered uit de greep van Saul. De Heer heeft hem ook het beheer gegeven over het huis van Saul. Hij heeft hem zelfs de vrouwen van Saul geschonken. De Heer zegt dat hij nog wel meer had willen toevoegen aan al deze weldaden als ze niet genoeg waren geweest. vooral met de opmerking dat David de beschikking heeft over de vrouwen van zijn heer Saul, accentueert de Heere dat David over veel vrouwen beschikt, terwijl Uria er maar één had. De Heere zou David alles hebben gegeven wat zijn hart begeerde, maar David verlangde naar iets dat niet van hem was. Ook vandaag noemt de Heere dat nog steeds zonde en een vreselijke misdaad. Ook een man naar Gods hart komt daar niet onderuit. 2 Samuel 12 vers 9. Waarom hebt u de wetten van God dan veracht en deze vreselijke misdaad begaan? Want u hebt Uria vermoord en zijn vrouw gestolen. Na de opsomming komt de vraag waarom de koning Gods woord heeft veracht door te doen wat kwaad is in zijn ogen. David heeft de Hethiet Uria laten sterven door de handen van de Ammonieten en Batseba tot vrouw genomen. Zondigen betekent ook vandaag nog steeds de wetten van God verachten. Ook een gelovige kan in zonde vallen en daarmee veracht hij of zij de Heere. Laten wij de woorden van Psalm 119 vers 11 bidden. Ik vul mijn hart met uw woorden. Dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. 2 Samuel 12 vers 10 en 11. Daarom zal moord van nu af aan een voortdurende bedreiging voor uw familie vormen, omdat u mij hebt beledigd door Uria zijn vrouw af te nemen. Ik zweer dat ik uw eigen gezin tegen u in opstand zal laten komen, omdat u dit hebt gedaan. Ik zal uw vrouw aan een andere man geven, die op klaarlichte dag met hen naar bed zal gaan. Vanwege de begane overtreding spreekt Nathan een bestraffing uit over David. Hij verklaart dat het zwaard niet meer zal wijken van het huis van David, omdat hij de Heere heeft veracht en de vrouw van Uria tot vrouw heeft genomen. De Heere voorzegt dat hij kwaad zal laten opkomen uit Davids eigen familie. Hij zal Davids vrouwen nemen en ze schenken aan een volksgenoot die in het openbaar met hen zal slapen. Deze volksgenoot blijkt later zijn eigen zoon Absalom te zijn, die opstaat tegen zijn vader. Absalom neemt Davids bijvrouwen en slaapt met hen. 2 Samuel 12 vers 12. U deed alles in het geheim, maar ik zal u dit openlijk aandoen voor de ogen van heel Israël. David heeft in het verborgene gehandeld en er angstvallig voor gezorgd dat zijn zonden bedekt bleven. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat David in het openbaar zal worden vernederd voor de ogen van alle Israëlieten. De Heere laat David niet wegkomen met zijn grote zonde. Het is duidelijk wat de Heere ervan vindt. Het is een vreselijke misdaad. De man naar Gods hart is in zonde gevallen. Zal hij in de zonde blijven, of komt hij tot berouw en inkeer? David moet hier een pijnlijke les leren. De les uit Galaten 6. Maak uzelf niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Vers 7 en 8. Het is de Heere die zegt dat zonde zo zwart en verderfelijk is, dat de dood van zijn zoon nodig is tot vergeving en verzoening van al onze zonden. David probeert het spoor van zijn zonden uit te wissen, maar dat lukt misschien bij mensen, maar niet bij de Heere God. De gevolgen van zijn zonde moet David zijn leven lang meedragen. David staat ook direct met zijn oordeel klaar. Maar hij heeft nog niet door dat het een oordeel over zichzelf is. Ik zweer bij de levende God dat iemand die zoiets doet, ter dood moet worden gebracht. In het Nieuwe Testament vertelt de apostel Paulus dat het loon van de zonde de dood is. Dat was het toen, maar dat is er vandaag nog steeds. maar de geweldige boodschap is dat Christus het loon van de zonde, de dood, van u en mij op zich heeft genomen en alles op het kruis van Golgotha heeft verzoend. Zo is er dan geen veroordeling meer voor ieder mens die in Christus Jezus is. Gelooft u dat? Ja, dan heeft een mens nog wel te maken met de gevolgen van de zonde. De Heere zei in vers 11, ik zweer dat ik uw eigen gezin tegen u in opstand zal laten komen, omdat u dit hebt gedaan. Het kwaad tegen David zal uit zijn eigen gezin komen. En in 2 Samuel 13 wordt dat werkelijkheid. Het zorgt voor veel pijn en verdriet. Het wonderlijke is wel dat u er David nooit over hoort klagen of roepen tot God. Wat hij bidt, lezen we in Psalm 51, vers 14. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. Ik wil u volgen en mijn gehoorzaamheid aan u zal mij kracht geven. Alles wat David wilde, is verwoord in Psalm 42, vers 2. Zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik naar u, God. 2 Samuel 12, vers 13. Ik heb tegen de Heere gezondigd, beleed David tegenover Nathan. Nathan antwoordde, ja, dat hebt u inderdaad, maar de Heere heeft u deze zonde vergeven, en u zult daarom niet sterven. Na de strafaankondiging van Nathan beleidt David dat hij heeft gezondigd tegenover de Heere. Tot nu toe is de rol van David in deze geschiedenis niet fraai geweest. In vers 13 zien we een omslag in zijn optreden. Als hij zou volhard hebben in zijn zonde, had hij alles kunnen ontkennen of zich kunnen verontschuldigen door te wijzen op de omstandigheden. Zelfs had hij de profeet Nathan kunnen laten doden. Maar dat doet David allemaal niet. Hij beleidt openlijk dat hij tegen de Heere heeft gezondigd. Hij weet dat zonden als echtbreuk en doodslag verboden zijn, en dat hij daarom tegen de Heere heeft gezondigd. Hierin blijkt ook dat David het gezag van Gods wet accepteert en ervoor wil buigen. Vanwege het oprechte berouw van David zegt Nathan dat de Heere David zonde vergeeft en dat hij niet zal sterven. Volgens de wet moet bij bewezen echtbreuk zowel de man als de vrouw sterven. Voor de uitdrukking de Heere heeft u deze zonde vergeven staat in de Hebreeuwse grondtekst letterlijk de Heere draagt uw zonde weg. Hierdoor hoeft David de straf voor de overtreding niet te ondergaan. Hij mag blijven leven. In het licht van het Nieuwe Testament weten wij wat de Heere met de zonde van David heeft gedaan. In het Oude Testament is het al voorzegd in Jesaja 53, vers 6. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Davids zonde heeft de Heere weggedragen en op zijn eigen zoon gelegd. We hebben hier te maken met een bijzonder geval van Gods ontferming, omdat normaal de doodstraf altijd wordt uitgevoerd. Persoonlijk berouw kan dat niet ongedaan maken. Nathan antwoordde David, ja, dat hebt u inderdaad, maar de Heere heeft u deze zonde vergeven en u zult daarom niet sterven. Maar er blijven gevolgen van Davids zonde bestaan, die niet ongedaan worden gemaakt. 2 Samuel 12 vers 14. Maar u hebt de vijanden van de Heere een goede aanleiding gegeven hem te beledigen en zijn naam te misbruiken. Daarom zal uw zoon sterven. David heeft door deze kwestie de vijanden van de Heere aanleiding gegeven om te lasteren. Daarom zal de zoon, die aan David en Batsheba geboren is, sterven. Nadat Nathan zijn profetie tegenover David heeft uitgesproken, verlaat hij het paleis en gaat naar huis. Inhoudelijk is het opmerkelijk dat in deze verzen zowel sprake is van vergeving als van straf. Daarnaast is er het probleem dat het kind moet sterven vanwege de zonde van David en Batsheba. 2 Samuel 12, vers 15 tot en met 17. Na die woorden ging Nathan terug naar huis, en de Heere maakte Batsheba's baby dodelijk ziek. David smeekte hem het kind te sparen. Hij at niets en lag de hele nacht voor de Heere op de kale vloer. De leiders van het land smeekten hem op te staan en met hen te eten, maar hij weigerde. Als David hoort dat de baby ernstig ziek is, zoekt hij de Heere in gebed en smeekt God om het kind te sparen. David vast en lag de hele nacht voor de Heere op de kale vloer. Het kan verbazing wekken dat David hier bidt om genezing van zijn zoon, terwijl de Heere heeft aangekondigd dat het kind zal sterven. Wij moeten daarbij bedenken dat David de Heere kende als een genadig God die zichzelf kan laten verbidden. In vers 22 zegt David dat ook. Misschien zal de Heere toch nog genade tonen en hem laten leven. Ten slotte melden Davids dienaren op de zevende dag dat het kind is gestorven. 2 Samuel 12 vers 20. David stond op, waste zich, kamde zijn haar, trok andere kleren aan en ging de tabernakel in om tot de Heere te bidden. Daarna keerde hij terug naar het paleis en at wat brood. Nadat David heeft gehoord dat zijn zoon is overleden, staat hij op, wast zich, zalft zich en verwisselt zijn kleding. Hij gaat naar de tabernakel en knielt voor de Heere neer. Daarna keert hij terug naar het paleis en at wat brood. Daarmee beëindigt hij zijn tijd van vasten. Davids dienaren zijn stom verbaasd. Wij begrijpen u niet. Toen het kind nog leefde, huilde u en weigerde u te eten, en nu het kind dood is, houdt u op met rouwen en eet u opeens weer. 2 Samuel 12, vers 22 en 23. David antwoordde, ik heb gevast en gehuild toen het kind nog leefde, want ik zei tegen mijzelf, misschien zal de Heere toch nog genade tonen en hem laten leven. Maar waarom zou ik vasten nu hij dood is? Kan ik hem daardoor terugbrengen? Ik zal ooit naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. De koning geeft hun als antwoord dat hij hoopte dat de Heere genadig zou zijn en het kind in leven zou laten. Om die reden heeft hij gevast en gehuild, maar hij vraagt zich af waarom hij dit nog zou doen nu het kind is gestorven. Daarmee zal zijn zoon niet terugkeren. David spreekt de overtuiging uit dat hij weet dat hij later met hem verenigd zal worden. Een kind dat in zijn jeugd overlijdt, gaat naar de Heere toe. In Matteüs 18 vers 10 zegt Jezus over de kinderen, kijk niet op een van deze eenvoudigen neer. Onthoud dit, hun engelen zijn voortdurend bij mijn Vader in de hemel. David vindt troost toen zijn kleine zoontje stierf, omdat hij wist dat hij hem op een dag weer terug zou zien. 2 Samuel 12 vers 24 en 25. Toen troostte David Batsheba, en nadat hij weer met haar had geslapen, raakte zij in verwachting en bracht opnieuw een zoon ter wereld. Zij noemde hem Salomo. De Heere hield van deze jongen en stuurde de profeet Nathan met een boodschap over dit kind. Omdat de Heere zoveel belang in hem stelde, werd hem de naam Jedidja, beminde van de Heere, gegeven. David deelt de troost die hij zelf van de Heere heeft ontvangen met zijn vrouw Batsheba. Enige tijd later raakte Batsheba weer zwanger en baart een zoon. Ze noemde hem Salomo, en over hem wordt gezegd dat de Heere hem lief heeft. De naam Salomo houdt verband met het Hebreeuwse woord shalom, dat vrede betekent. Het is aannemelijk dat David hiermee iets uitdrukt van de hervonden vrede tussen hem en de Heere. Dat Salomo door God is bemind, blijkt uit de woorden die Nathan namens de Heere doorgeeft aan David. Hij noemt Salomo Jedidja, wat geliefde of beminde van de Heere betekent. David is opnieuw aangenomen in Gods gunst. Doordat de Heere het onrecht bestraft, is het recht weer hersteld. Gelijktijdig zien we dat er voor David, ondanks zijn grote zonde, een weg tot herstel bestaat. Daarin zien we iets van het karakter van de Heere, die in Christus bereid is tot vergeving. 2 Samuel 12, vers 26 tot en met 31. Ondertussen boekte Joab en het Israëlitische leger successen in het beleg van Rabba, de hoofdstad van Ammon. Joab stuurde boodschappers om David te vertellen: "Wij hebben Rabba en haar mooie haven vrijwel in handen. Kom hierheen met de rest van het leger om het karwei af te maken, zodat u de eer van de overwinning krijgt en niet ik." Daarop trok David aan het hoofd van zijn troepen naar Rabba en veroverde de stad. Een enorme buit werd naar Jeruzalem gebracht. David nam de kroon van de koning van Rabba, een schat met een zeer grote waarde, want hij was gemaakt van massief goud en versierd met kostbare edelstenen, en zette die op zijn hoofd. Hij maakte de inwoners van de stad tot slaven en zette hen met zagen, houwelen en bijlen aan het werk in een grote steenbakkerij. Zo behandelde hij alle steden van de Ammonieten. Daarna keerde David en zijn leger terug naar Jeruzalem. Terwijl de gebeurtenissen rond David en Batsheba plaatsvinden, is de belegering van Rabba nog steeds aan de gang. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder, de periode van 2 voldragen zwangerschappen. David verzamelt op verzoek van opperbevelhebber Joab de rest van het leger van Israël en gaat naar Rabba en neemt de stad in. Vervolgens neemt David de kroon van hun koning en plaatst hem op zijn eigen hoofd. Vanaf dat moment voert David de heerschappij over de Ammonieten. Hij neemt zeer veel buit mee naar Jeruzalem. 2 Samuel 12 eindigt met een vers waarin beschreven staat wat met de bevolking van de stad gebeurt, en daarna keert David met zijn leger terug naar Jeruzalem. In de volgende uitzending lezen we 2 Samuel 13 en 14.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.